Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 32 vandaag. En wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
En mocht je ons nog niet volgen, doe dit dan even via jouw favoriete podcast app. Want je krijgt dan meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat. En zo weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist.
Ja, en je doet het door op het plusje te klikken of op het belletje, afhankelijk van hoe je luistert.
En luister je nu graag naar deze podcast, geef ons dan een 5-sterren review op Spotify of een duimpje omhoog op bijvoorbeeld Podimo.
En we hebben vandaag weer een heel bijzonder verhaal.
Ik vond het verhaal van vandaag heel bizar, maar ook wel een beetje triest. Jij niet?
Ja, dat vond ik ook. Het is wel een beetje zielig of zo.
Ja, hè? Hoe zoiets kan lopen.
Voor dit verhaal gaan we terug naar het begin van de jaren 60, naar het eiland Barbados. Gloria en Aubrey Gibbons zijn een gelukkig getrouwd stel. Gloria is huisvrouw en Aubrey werkt als technicus. In 1957 wordt dan hun eerste kind geboren, Greta. 2 jaar later, in 1959, wordt zoon David geboren.
In 1960 gaat vader Aubrey bij familie in Coventry wonen om zich te kwalificeren als staftechnicus bij de Royal Air Force. Dat is eigenlijk de luchtmacht van het Verenigd Koninkrijk. Enkele maanden later emigreren Gloria, Greta en David ook van Barbados naar het Verenigd Koninkrijk. 3 jaar later, op 11 april 1963, wordt de eeneigen tweeling June en Jennifer geboren. En tot slot krijgen ze nog een dochter in 1967 en haar naam is Rosie.
Eigenlijk valt vanaf hele jonge leeftijd al op dat de tweeling niet brabbelt, weinig geluidjes maakt en als ze ouder worden ook bijna niet praat. Ze praten hooguit 3 à 4 woorden en hoewel Gloria en Aubrey dit wel apart vinden, denken ze gewoon dat het komt omdat de meisjes eigenlijk heel verlegen zijn. Vader Aubrey wordt steeds op andere posten te werk gesteld en hierdoor moet het gezin heel vaak verhuizen. Om deze reden en omdat ze vaak de enige zwarte familie in de buurt zijn, zorgt dit ervoor dat ze eigenlijk ook overal buitenstaanders zijn. Om die reden heeft het gezin geen groot sociaal leven. De tweeling is onafscheidelijk en ze lijken hun eigen taal te spreken, die moeilijk te verstaan is voor andere mensen. Wanneer de tweeling 11 jaar oud is, verhuist het gezin naar het plaatsje Haverford West in Wales. En dit kleine plaatsje is een marktstadje met zo'n 11.000 inwoners en het trekt ook aardig wat toeristen tegenwoordig.
En in die tijd dat het gezin Gibbons er komt wonen, zijn ze eigenlijk de enige zwarte mensen in de gemeenschap. En dat was anders, het viel op. Vanwege hun huidskleur en omdat ze een tweeling zijn, worden de meisjes direct gepest op school. Daarnaast vinden de andere kinderen dat ze maar raar praten. Ze zijn niet te verstaan en nadat anderen steeds aan de meisjes vragen om te herhalen wat ze zeggen, omdat ze niet kunnen verstaan, besluiten ze om maar helemaal niks meer te zeggen. Maar dat maakt het pesten alleen maar erger. De kinderen op school blijven ze lastigvallen en roepen dingen naar ze zoals: waarom zeg je niks? Kun je geen Engels? Maar daar blijft het niet bij, want de meisjes worden ook fysiek aangevallen. Het wordt op een bepaald moment zelfs zo erg dat June en Jennifer voortaan iedere dag een kwartier eerder uit school mogen, zodat ze veilig naar huis kunnen lopen. Helaas worden ze thuis ook niet begrepen en na de zoveelste keer wat zeg je, besluiten ze ook om thuis te stoppen met praten.
Nu zie je vaker dat tweelingen hun eigen taal hebben en hier is ook een term voor. Dit heet idioglossie en het schijnt zo te zijn dat 40% van de tweelingen zo'n eigen taal ontwikkelt. En dan gaat het vaker met gebruik van andere woorden voor bepaalde dingen. Een voorbeeld om een idee te geven, het woord truus voor het woord pasta, omdat ze voor het eerst pasta aten bij tante Truus. Omdat alleen de tweeling zelf deze taal begrijpt, kunnen ze ongestoord met elkaar praten over van alles en nog wat. In eerste instantie wordt ook gedacht dat June en Jennifer hun eigen geheimtaal hebben. Hun vader Aubrey vertelt later ook in een interview dat ze altijd eerst naar elkaar keken. Vervolgens naar elkaar glimlachten en dat ze daarna besloten of ze iets zouden zeggen. Maar hun vader denkt dat het een beetje past bij de tweelingen. Zo van die connectie, dat ze hetzelfde doen, dat zal wel passen bij een eeneigen tweeling, zegt hij. Daarnaast is de uitspraak van beide meisjes ook een tikje afwijkend. Ze slissen bijvoorbeeld enorm.
Nou, dat hoorde ik ook in een interview met June, hè? Zij slist nog steeds best wel erg en is daardoor ook soms wat moeilijker te verstaan. Moeder Gloria vraagt vanaf een bepaald moment altijd aan de twinnies, zoals ze haar dochters noemt, om aan te wijzen wat ze willen, bijvoorbeeld welke thee, omdat ze gewoon niet te verstaan zijn. En deze manier van communiceren wordt eigenlijk een soort van normaal binnen het gezin. Er wordt wel een logopedist ingeschakeld, maar zij stopt weer na enkele behandelingen, omdat de meisjes weigeren om ook maar iets hardop te zeggen, uit angst om verkeerd begrepen te worden.
En dan is therapie natuurlijk gewoon niet mogelijk. De meisjes bleven wel naar school gaan, maar ze weigeren daar ook om te lezen en te schrijven. En ook daar zeggen ze helemaal niks. Dus leraren die raken gefrustreerd, zo van, ja, zeg dan alleen ja of nee. Maar ze zeggen helemaal niks. Maar dat is niet het enige wat opvallend is aan de tweeling. Na verloop van tijd is het gedrag van Jennifer en June ook steeds aparter geworden. Ze bewegen zich namelijk ook hetzelfde, synchroon. En ze bewegen ook vrij langzaam. Zo wordt er bijvoorbeeld ook op school gegeten en dan is de rest al lang klaar, terwijl zij dan nog pas halverwege zijn. Maar met name dat precies tegelijk bewegen en in dezelfde houding stilzitten valt echt op. Ze kijken tijdens het eten niet naar elkaar, maar alles is exact hetzelfde, alsof ze één persoon zijn.
Ja, en daar zijn ook enkele beelden van, hè, uit die tijd. En dat ziet er ook echt heel apart uit, moet ik zeggen, hoor. Het lijkt een beetje een soort van, alsof ze een soort robot zijn, hè. En ze werden daardoor ook wel de slow twins genoemd, de andere kinderen. En daarover zegt June later dat ze ook een soort van onzichtbaar wilden zijn. Dus ze hadden het idee van, nou, als ze dan precies hetzelfde bewegen, dan letten ze niet op ons. Tenminste, dat dacht zij, of dachten ze eigenlijk allebei. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want dat valt natuurlijk heel erg op. Dus dan zie je ze zitten tijdens het eten en dan doen ze zo die lepel naar hun mond en weer terug. Nou, dat gaat heel langzaam, maar ook exact tegelijk, elke keer opnieuw. Heel apart. Heb jij die beelden gezien?
Ja, ik vond het een beetje creepy eruit zien of zo. Zo van,
ja, ook emotieloos, hè? Ze hadden ook geen expressie.
Van een beetje alsof ze echt een heel erg geheim verstopten of zo. Zo kwam het op mij een beetje over.
En ook niet lachen, niet boos kijken. Gewoon heel neutraal. Echt een beetje apart inderdaad. Het is dan 1974 en de tweeling is op dat moment 12 jaar oud wanneer ze op school vaccinaties krijgen tegen tuberculose. Alle kinderen van de school worden gevaccineerd, maar wanneer de arts de meisjes ziet, vindt hij dat ze redelijk afwijkend gedrag vertonen. Ze zeggen niks, maar lijken ook niet echt te reageren op de arts en dat baart hem zorgen. Hij waarschuwt een kinderpsychiater, maar deze psychiater die weigert de tweeling te behandelen omdat ze niet praten. Hij kan daar niks mee, zegt hij.
Uiteindelijk wordt er dan opnieuw een logopedist ingeschakeld. Haar naam is Anne Treharn. En zij krijgt het dan voor elkaar om de stille tweeling hardop voor te laten lezen, nadat ze de kamer heeft verlaten. Dit wordt opgenomen op camera. Anne bekijkt deze opnames en ziet dan dat de tweeling, zodra ze alleen zijn, onophoudelijk met elkaar praten. Hiermee worden dus ook meteen alle lichamelijke of psychologische oorzaken voor het zwijgen uitgesloten.
Maar dat is niet het enige dat Anne ontdekt. Ze merkt ook dat er een felle machtsstrijd gaande is tussen de meisjes. Ze ziet dat June, de 10 minuten oudere, maar minder sterke dan haar zus, met Anne dus, wil praten, maar dat Jennifer dit tegenhoudt door middel van oogsignalen richting June. Ze lijkt een soort van controle over June te hebben. Vanaf dat moment probeert een heel team van psychologen en andere specialisten de meisjes aan het praten te krijgen, maar dat levert geen resultaat op.
Dan wordt er besloten dat de tweeling beter af zal zijn op het Eastgate Center for Special Education, een school voor speciaal onderwijs. De tweeling is dan 14 jaar oud en ook hier worden de meisjes uitgebreid psychologisch onderzocht.
En deze school bestaat trouwens nog, hè? Ik heb de website even bekeken, dus het is nog steeds bestaat nog steeds.
Kathy Arthur is een lerares die ze op komt halen in haar auto en ze meeneemt naar Eastgate. Nadat ze aangekomen zijn, filmen ze de tweeling van achter een spiegelwand, zonder dat de meisjes dit weten. Zodra Kathy de deur uitgaat, bewegen de meisjes normaal en praten ze normaal. Maar zodra Kathy de kamer weer inkomt, verandert alles. Ze bewegen dan weer hetzelfde en ze praten niet meer. Ze kijken haar ook nooit aan. Maar wanneer Kathy deze beelden vervolgens terugkijkt en met name de audio beluistert, komt ze erachter dat, zodra ze de snelheid verlaagt, de tweeling gewoon Engels praat.
Omdat het gedrag ook op Eastgate niet verandert, denken de specialisten dat het beste is om de tweeling uit elkaar te halen. Er wordt gedacht dat ze gevangen zitten in hun tweeling zijn, dat ze er last van hebben. En dat schrijven ze ook in hun dagboeken, dat ze ook als individuen gezien willen worden, hè? Dus als twee aparte mensen. Dus er wordt besloten om ze te scheiden. Eén van de twee zal overgeplaatst worden naar een andere school, maar wie van de twee dat is, dat mogen ze zelf onderling bepalen, zeggen de artsen. En dat doen ze eigenlijk om te kijken wat er dan gebeurt. Hè? Dat is ook een soort van experiment, dat doen ze expres. Dus ze zeggen van, nou, ga zelf maar uitmaken wie van jullie naar een andere school gaat. Ze lopen de deur uit en dan vliegen die twee elkaar echt in de haren. Vrij plotseling en het gaat er echt heel heftig aan toe. Zij rollen echt over de grond. En voor de artsen en leraar op Eastgate is het heel vreemd om te zien, want ze kenden de meisjes tot dan toe alleen als hele stille, rustige meisjes.
Er wordt dan besloten dat June zal verhuizen naar een andere school. Maar daar gaat het helemaal niet goed. June vertoont apathisch gedrag waarbij ze alleen nog maar op haar bed ligt, huilend, helemaal in zichzelf gekeerd. En Jennifer daarentegen, die wordt gewelddadig naar andere Eastgate-studenten. Eigenlijk weet niemand wat ze met deze tweeling aan moeten. Een psychiater wordt ingeschakeld en zegt dat ze hier niks mee kunnen beginnen. Ze kunnen beter stoppen met school, want zodra ze 16 à 17 jaar oud zullen zijn, krijgen ze waarschijnlijk de diagnose schizofrenie. Uiteindelijk wordt dan besloten dat de tweeling de school moet verlaten.
Ze zitten dan ineens volledig thuis, zonder de structuur van school. June en Jennifer trekken zich volledig terug op hun slaapkamer. Alleen zusje Rosie is hierin een uitzondering. Zij mag wel meedoen met het eindeloze en uitgebreide spel van de tweeling met hun poppen. Ze slaapt natuurlijk ook bij haar tweeling zus op de kamer, dus dat ja, is ook een beetje uit nood geboren. June en Jennifer bedenken ontzettend veel verhalen met deze poppen, vaak ook tweelingen, die meestal een gruwelijk lot ondergaan. Alle poppen hebben een naam en worden gezien als een soort familie. Maar als Rosie 11 is, stoppen ze ook met praten tegen haar. Rosie verhuist naar een andere slaapkamer en voor haar is het natuurlijk heel vreemd hè, dat zij ineens stoppen met praten met haar, maar ook heel verdrietig.
De meisjes weten dat ze anders zijn dan andere tieners van hun leeftijd. Anders dan alle tieners die wel naar school en naar feestjes gaan. Ze voelen zich geïsoleerd, hebben geen vrienden, alleen hun poppen. Met verrekijkers kijken ze uit het raam de buitenwereld in. Ze kunnen het vanaf dat moment ook niet meer aan om samen met het gezin te eten of te drinken of bijvoorbeeld tv te kijken. Ze eten dan ook op een kamer en communiceren met hun ouders via briefjes. En hun familie heeft het er maar moeilijk mee, zeker op avonden zoals bijvoorbeeld tijdens kerst. Op een bepaald moment krijgt hun oudere zus Greta een baby. En hoewel ze de baby echt lief vinden, kunnen ze het niet uiten. Ze houden hun handen voor het gezicht en zeggen niks.
Nou, ze gaan dan ook nog naar een cursus hoe communiceer je met je familie? En daar krijgen ze bijvoorbeeld lessen zoals hoe begroet je iemand, hoe zeg je gedag, hoe toon je interesse. Maar dat haalt eigenlijk ook helemaal niks uit. En op een dag geeft moeder Gloria de meisjes allebei een dagboek en vanaf dat moment ontdekken ze het schrijven van verhalen. Ze verliezen alle interesse in hun poppen en ze raken geobsedeerd door het vastleggen van hun gedachten en ideeën. Alles draait vanaf dat moment om het schrijven van verhalen. Ze volgen schrijfcursussen, kopen een typemachine en schrijven tientallen korte verhalen en zelfs complete romans. Ze willen vanaf dat moment beroemde schrijfsters worden en boeken uit gaan geven. Nou, ze sturen deze verhalen dus ook op naar allerlei uitgevers, maar niemand heeft interesse. Totdat June het boek The Pepsi-Cola Addict schrijft. En dit verhaal gaat over een tiener die verslaafd is aan cola en het wordt hem uiteindelijk fataal. Eén uitgever wil het publiceren wanneer June £800 zou betalen. Dat doet ze, het boek wordt gepubliceerd en in ruil hiervoor ontvangt ze zelf één exemplaar. Maar het boek komt nooit in de winkels terecht. Het verschijnt wel in 89 bibliotheken in Engeland.
Maar alle andere verhalen worden keer op keer afgewezen. En dit maakt de tweeling na verloop van tijd steeds bozer. Ze zijn inmiddels een jaar of 18 oud, zitten niet op school, hebben geen baan, alleen elkaar en hun slaapkamer. Ze willen ook meer leven als andere meisjes van hun leeftijd, jongens ontmoeten bijvoorbeeld. Ze beginnen dan midden in de nacht het huis uit te sluipen, op avontuur. Al snel ontmoeten ze twee Amerikaanse broers waarvan ze onder de indruk zijn. Ze worden van een afstand verliefd op de twee jongens en ze gaan zich leuk kleden en lipstick dragen en zo.
Uiteindelijk komen ze achter waar de jongens wonen en niet veel later komen ze ook in contact met hun. Maar deze broers zijn niet bepaald lievertjes. Onder invloed van deze jongens gaan ze ook alcohol drinken, sigaretten roken en zelfs lijm snuiven. Mensen omschrijven later ook dat deze jongens de meisjes slecht behandelden. Maar de tweeling heeft dat op dat moment niet door. Ze zijn te verliefd, maar wel op dezelfde jongen. Ze hebben ook niet door dat de liefde niet wederzijds is en dat de jongen hen alleen gebruikt. Er ontstaat een heftige strijd tussen de zussen, waarbij ze elkaar zelfs fysiek aanvallen. En dat gaat echt ver, hè? Want op een bepaald moment wil de ene zus de andere wurgen met het snoer van de radio. En op een ander moment staan ze bij een rivier en proberen ze elkaar te verdrinken. En ze schrijven hier ook over in hun dagboeken. Dus het is echt, ja, dat gaat echt ver.
Zo schrijft Jennifer in haar dagboek de woorden, en ik citeer, "We zijn in elkaars ogen dodelijke vijanden geworden. We voelen de irriterende, dodelijke stralen uit ons lichaam komen, die in elkaars huid prikken. Ik zeg tegen mezelf, kan ik van mijn eigen schaduw afkomen? Onmogelijk of niet? Zou ik zonder mijn schaduw sterven? Zou ik zonder mijn schaduw leven winnen, vrij zijn of sterven? Zonder mijn schaduw, die ik identificeer met een gezicht van ellende, bedrog, moord." Ik vond dit zo heftig om te lezen.
Ja, maar dit schreven ze. En dit is echt heel maar een heel raar. Klein fragmentje. Ik bedoel, hier stonden hele pagina's mee vol.
Maar op een dag, wanneer ze aankomen bij het huis van deze jongen, zien ze dat het huis leeg is. Niemand doet open. Ze zijn verhuisd. June en Jennifer hebben allebei liefdesverdriet. Maar ze hebben ook het gevoel gehad in de afgelopen maanden dat ze echt geleefd hebben, zoals andere jongeren. Ze waren over even normaal. Ze hebben gepraat, voor het eerst sinds lange tijd.
En daarna weten ze ook eigenlijk niet zo goed wat ze met hun leven aan moeten, hè? Want vanaf een bepaald moment gaan ze uit pure verveling inbreken. Er verschijnen ook artikelen in de lokale kranten over de inbraken en de politie pakt ze meerdere keren op. Maar ook dan zeggen ze geen woord en worden ze ook al redelijk snel weer vrijgelaten. Maar het gaat van het kwaad tot erger. En op een bepaalde dag, het is zaterdagavond, steken de Terrible Twins, zoals ze inmiddels genoemd worden, een school in de brand. En eigenlijk weten ze ook meteen dat ze hier niet mee weg kunnen komen. Ze besluiten om zelf de politie te bellen en zichzelf aan te geven. In afwachting van de komst van de politie zien ze de vlammen en horen ze de brandweerwagens die aankomen rijden. Ze worden gearresteerd en de politie komt ook bij het ouderlijk huis. Maar hun ouders weten niks van de criminele acties van de tweeling. En wanneer hun vader dan de slaapkamers van zijn dochters ingaat, schrikt hij zich rot. Hij ziet alle muren beplakt met Polaroid-foto's van de Amerikaanse broers. En hij heeft op dat moment ook wel door dat er iets niet klopt, hè, dat er iets aan de hand is. Hij is ook al heel lang niet in de slaapkamer geweest, omdat echt, ja, het is de veilige cocon van de meisjes.
De politie leest achteraf ook in hun dagboeken waarin ze schrijven over hun criminele acties, zoals de diefstallen bijvoorbeeld. Dus ontkennen heeft ook geen zin meer. June en Jennifer pleiten al vrij snel allebei schuldig te zijn aan 16 aanklachten.
Maar dan moet je wel echt denken aan kleine inbraken, hè? Dus bijvoorbeeld, zij namen kleine dingen mee, zoals bijvoorbeeld een elektrische wekker. En bij een andere inbraak namen ze zelfs alleen een teddybeer mee. Het ging echt vaak om een paar tientjes. En die inbraken, dat is natuurlijk niet goed. Dat moet natuurlijk bestraft worden. Ik bedoel, het is vreselijk als iemand bij je inbreekt. Maar even hè, om een beeld te schetsen van de omvang. Het ging denk ik, ja, meer om de kick, toch?
Ja, dat denk ik ook.
Het waren geen grote inbraken, nee, hè? Geen geweld erbij en dergelijke. En ook toen ze die school in de fik staken, toen keken ze ook eerst wat er geen mensen binnen waren. Hè?
Ja, dus het was niet super slecht bedoeld.
Het was gewoon om aandacht te trekken. Ja. Ja. In afwachting van de uitspraak van de rechter komt op een bepaald moment Marjorie Wallace in beeld. En Marjorie is een onderzoeksjournaliste en zij heeft over de tweeling gehoord en vindt het verhaal zo vreemd dat ze er meer over wil weten. Ze neemt contact op met de ouders, Gloria en Aubrey, en maakt een afspraak om ze te ontmoeten. Na kennis gemaakt te hebben, nemen de ouders de journalisten mee naar de slaapkamer van de tweeling en daar laten ze haar alle stapels dagboeken en schriften zien van de meisjes. En hoewel ze op school dus hebben geweigerd om te leren lezen en schrijven en ook zonder diploma van school gestuurd zijn, blijkt dat de tweeling zichzelf dus heeft leren schrijven. Marjorie vraagt of ze de schriften mee mag nemen. En op dat moment denkt de buitenwereld eigenlijk nog dat beide meisjes toch een soort van gestoord zijn. Hè? Ze gedragen zich als zombies, praten nooit met iemand, in al die jaren natuurlijk. Maar wat blijkt nu? De tweeling heeft een enorm rijke fantasiewereld en schrijft prachtige verhalen. Korte verhalen, romans, maar ook hele mooie poëzie. Nou, Marjorie is echt stom verbaasd over zoveel creativiteit en het geeft haar zo'n ander beeld van deze tweeling.
Hierna besluit Marjorie dat ze June en Jennifer wil ontmoeten. Dus ze maakt een afspraak met ze in de gevangenis, waar de tweeling op dat moment nog wacht op hun proces.
Weet jij hoe ze die bezoekersruimte inkwamen?
Nee.
Dus die Marjorie zit er te wachten. En dan komen die bewakers binnen, eerst met June en daarna met Jennifer. Maar die komen niet gewoon binnenlopen. Zij liggen gewoon als een soort plank op de schouder van die bewaker. Helemaal stijf. Ja? Ja, ik weet niet hoezo, maar zo was het.
Dus heel raar.
Eerst komt June binnen. Gewoon echt als een plank op die schouder. Die wordt op een stoel gezet. En dan vervolgens komt Jennifer op precies dezelfde manier binnen.
Zo apart.
Ook raar als je daar dan op bezoek komt,
ja,
toch?
Ja. Beide meisjes worden op een stoel gezet tegenover de journalisten. Ze bewegen niet. Hun handen hangen langs hun lichaam en zitten dan maar een beetje. Naar beneden te staren, het hoofd gebogen. Marjorie zegt dan, June en Jennifer, ik heb een paar van jullie verhalen gelezen. En dan ziet ze ineens een kleine flikkering in de ogen van June. Ze kijkt op naar Marjorie en zegt dan met een hele zachte stem, vond je ze mooi? En dat was het moment dat ze het vertrouwen won van de tweeling. Marjorie las alle schriften en dagboeken en sprak vervolgens met ze over deze verhalen.
Nou, June had natuurlijk al de roman geschreven Pepsi Cola Addict. En Jennifer had een verhaal geschreven over twee vogels die in een dierentuin waren grootgebracht. En ik zal een klein stukje vertellen uit dat verhaal. De twee papegaaien, die Polly en Perkins heten, praten vaak over hoe ze ernaar verlangden om terug te keren naar hun geboorteland. Soms vroegen ze de toeschouwers om de deur van de kooi te openen en hen eruit te laten. Sommige kinderen die toekeken, vroegen hun ouders of ze de papegaaien mee naar huis mochten nemen. Soms, voordat de ouders tijd hadden om te antwoorden, zei de ene papegaai vriendelijk dat ze niet te koop waren. Daarna zei de andere papegaai hetzelfde. We zijn niet te koop.
Hulpverleners willen dat de meisjes psychologische hulp krijgen, gezien hun verleden en moeilijkheden. Maar een psychiater stelt, na onderzoek van de tweeling, voor om ze over te brengen naar Broadmoor Hospital. Broadmoor werd in 1863 opgericht als een soort van gekkenhuis. Maar in de loop van de tijd werd het een zwaar beveiligd psychiatrisch ziekenhuis in Engeland. En daar zitten eigenlijk alleen de zwaarst gestoorde criminelen, zoals seriemoordenaars en verkrachters. Enkele bekende criminelen uit het verleden die er zaten zijn Charles Bronson en de Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe.
Tegen de tweeling zegt de psychiater echter dat dit een ziekenhuis is voor psychopaten, zoals zij, maar geeft aan dat het best een fijne omgeving is. Ze zouden er ongeveer zo'n 3 jaar zitten en daarna zouden ze vrij zijn. Hij vertelt ook dat er een kapper is, dat er leuke feestjes worden gegeven en de tweeling denkt, nou, dat kan nog best wel eens een leuke tijd worden en 3 jaar klinkt redelijk. Ze hebben eigenlijk echt geen idee. Marjorie besluit ondertussen over de tweeling te gaan schrijven en dan met name over hun creativiteit en alle mooie verhalen die ze schrijven.
In mei van 1982 begint het proces. Er wordt ervan uitgegaan dat June en Jennifer een gevangenisstraf van ongeveer 6 maanden zullen krijgen. Maar de rechter veroordeelt de tweeling tot opsluiting in Broadmoor voor onbepaalde tijd. June en Jennifer zijn echter pas 19 jaar oud wanneer ze opgenomen worden in Broadmoor. En hiermee ook de jongste vrouwelijke patiënten ooit. Diegene die tot dan toe de jongste gevangene was, was een man van 26 jaar oud.
En ze krijgen ook nog opsluiting voor onbepaalde tijd, hè? En nu hebben ze natuurlijk wel het een en ander gedaan wat strafbaar is, maar ze hebben niemand verwond. Zoals ik al zei, ze hebben eerst gecheckt of er iemand in het gebouw aanwezig was, dat ze de brand aanstaken. Ze hebben niemand vermoord en dergelijke. En daarmee is hun gedrag niet goed te praten, maar dit is best wel een hele bovenproportionele straf, toch? Vrij extreem. Maar het blijkt achteraf dat geen enkele andere instelling de tweeling wilde opnemen, omdat iedereen die met hen probeerde te praten, ja, ze eigenlijk een beetje griezelig vond, hè? Beetje spooky.
En vanaf het moment dat ze in Broadmoor zitten, denken de dokters daar ook dat June en Jennifer daadwerkelijk ernstig gestoord zijn en zelfs gevaarlijk. Dit kwam omdat de tweeling zich ook wel redelijk apart gedroeg. Op sommige dagen at er maar 1 tweeling en de volgende dag at de ander. Andere keren vonden de verpleegsters ze bevroren in dezelfde houding, terwijl ze elkaar niet konden zien. Ze zaten namelijk opgesloten in cellen aan weerszijden van het ziekenhuis.
Dat is apart, hè? Dus ze kunnen elkaar niet zien, maar dan zitten ze los van
precies
elkaar.
Precies in dezelfde houding.
Ja.
Gek, toch?
Ja, dat vond ik best wel apart. Na 2 jaar praten ze nog niet en dan wordt besloten om ze verschillende soorten antipsychotica te geven. Om ze te laten ontspannen en ze op die manier te laten praten. En dat werkt, want het haalt de remmingen weg en de drempel en de angst om te praten. Nou, ze gaan dus ook praten en contact maken met andere patiënten. En we laten nu even een klein stukje horen van de stem van June, puur om even een idee te geven hoe zij dan klinkt.
A bit of a sweating, we had to repeat ourselves more often. And then we couldn't bother to repeat ourselves, we didn't speak. We left it. And they kept saying, what are you saying? What are you saying? And we just saying, oh, you can't hear us now, you can't hear us never. So we decided not to speak. And it got into a habit of not speaking.
Maar de tweeling ziet het verblijf in Broadmoor nog steeds als hel op aarde. Het is druk, er wonen veel patiënten en dat geeft ze stress. Ze kunnen niet goed omgaan met zoveel prikkels. Ze worden in de loop der jaren uitgebreid onderzocht en krijgen allerlei diagnoses. In het begin worden ze gezien als psychopaten, maar later verandert dit naar schizofrenie. De zussen schrijven elkaar wel elke dag en de brieven die ze schrijven zijn heel liefdevol en op een bepaald moment mogen ze elkaar in de avond bezoeken.
Ze vragen op een bepaald moment ook of de medicatie naar beneden kan, want ze voelen zich er lusteloos door, maar met name ook gewoon niet zichzelf. Ze stoppen ook met het schrijven van verhalen. Ze schrijven nog wel kaarten naar hun ouders en krijgen ook regelmatig bezoek van hun ouders en andere familie. Hun ouders die reizen wel 8 uur om hun dochters 2 uurtjes te kunnen zien, maar deze bezoekjes zijn wel altijd heel gezellig en de bezoektijd vliegt voorbij. Maar voor de ouders is het ook wel heel zwaar om hun dochters op te zien groeien in zo'n omgeving. Want ze komen daar aan, dan moeten er allerlei sloten van deuren, bewakers moeten meelopen. En zij zeggen later ook van, wij wisten dat onze dochters zijn niet gek. Het zijn echt slimme meiden, lieve meiden, zorgzaam. En ja, ze hebben zich natuurlijk wel misdragen, maar nog steeds is dit eigenlijk gewoon niet te verkroppen voor die ouders.
Iemand anders die al die tijd contact blijft houden met de tweeling is Marjorie, die journaliste. Zij is van het begin in staat geweest om door het vreemde gedrag heen te kijken en ze bezoekt ze dan ook bijna ieder weekend. Achteraf zegt ze hierover dat ze het leuk vond om tijd door te brengen met June en Jennifer. Ze hadden gevoel voor humor, moesten lachen om allerlei grapjes en vaak brachten ze hun tijd ook lachend door met elkaar. Maar er waren ook wat feestjes in Broadmoor. Je had bijvoorbeeld kerstfeestjes en dan was het een soort van kerstdisco en dan kreeg je een cadeautje van Broadmoor dan. En ze organiseerden ook Halloweenfeestjes. En op een gegeven moment maakten ze ook vrienden. En het leek eigenlijk best wel een prima leven. Maar het bleef natuurlijk wel een psychiatrische gevangenis. En ze zaten wel tussen zwaar gestoorde criminelen. Sommigen zaten daar al 20 jaar, totaal vervreemd van de buitenwereld. Ze krijgen uiteindelijk ook relaties met mannen.
Het eerste vriendje van June zat daar voor een gewapende overval. En het eerste vriendje van Jennifer zat daar omdat hij 2 vrouwen had vermoord. Maar zij zegt daar later ook over, June, van ja, je raakt een beetje de realiteit kwijt. Als je daar jaren zat en dat was je omgeving. Ja. En zeker natuurlijk van jonge meiden eigenlijk nog, al jonge vrouwen. Ja, dat
snap ik.
Wat wisten zij nou van de buitenwereld,
ja,
toch?
Ja, niks.
Ze hadden natuurlijk eigenlijk nog nauwelijks geleefd. Nou, Ronnie Cray zit daar ook. En hij was een van de Cray twins, de meest beruchte gangsters in de geschiedenis van Groot-Brittannië. Maar ook Jimmy Savile liep rond op Broadmoor. En Jimmy Savile was een hele beroemde tv-presentator, waarvan na zijn dood bekend werd dat hij honderden kinderen en volwassenen seksueel misbruikte en dat voor een schokkende periode van bijna 70 jaar lang. Hij doneerde geld aan Broadmoor en kreeg zo zelf zijn eigen sleutels om binnen te komen. En hij misbruikte daar ook verschillende patiënten. Dat was echt een hele vreemde situatie. Maar June en Jennifer die hebben daar nooit iets van gemerkt. Die Marjorie zegt wel dat Jimmy wel naar June en Jennifer toe is gekomen om zich voor te stellen. Een beetje rare opmerkingen maakte, maar daar weet zij zelf niks meer van.
Hoewel ze er het beste van lijken te maken, is het niet altijd makkelijk. Ook de relatie onderling niet. Marjorie vertelt in een interview dat de relatie tussen June en Jennifer voor henzelf soms voelde alsof ze bezeten waren door de ander. Op sommige momenten voelden ze zich zelfs gemarteld doordat ze een tweeling zijn. Althans, zo omschreven ze dit in hun dagboeken. Ze blijven ook proberen om uit Broadmoor te komen. We zijn nog jong en we willen nog kunnen genieten van ons jonge leven, vertellen ze aan de artsen. Zo schrijft June na 5 jaar een brief naar de rechtbank. Maar helaas loopt dit op niks uit. Ook al gedragen ze zich goed, de mening blijft dat ze zo psychopathisch zijn dat ze vinden dat ze nog behandeling nodig hebben.
Ja, ze schrijven vervolgens ook een brief aan Binnenlandse Zaken en zelfs aan de koningin met het verzoek om gratie te verlenen, maar dat haalt allemaal niks uit. Ze verloren echt de hoop. 10 jaar gaan voorbij en weekend na weekend bezoekt Marjorie de tweeling en trekt met hen op. En ze wil vooral dat ze gaan praten met de buitenwereld en dat de tweeling ontslagen wordt uit Broadmoor. Ze geeft aan dat deze omgeving niet de juiste plek is voor ze. En zij belt ook met psychiaters, psychologen en zelfs met het ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast schrijft ze artikelen voor de kranten om bekendheid te geven aan deze situatie. En ze schrijft het boek Silent Twins, dat in 1986 uitgegeven wordt. En dat nog best succesvol is.
Helaas duurt het nog bijna 12 jaar voordat ingezien wordt dat de tweeling niet op de juiste plek zit. Uiteindelijk krijgt de tweeling te horen dat ze zullen worden overgeplaatst naar de Caswell Clinic. En de Caswell Clinic is een psychiatrisch ziekenhuis, maar dan veel minder zwaar beveiligd. Er wonen dus ook heel ander soort patiënten. Een ander voordeel is dat de kliniek veel dichter bij een familie staat. Het idee was dat ze vanuit daar in ongeveer een jaar tijd weer klaar zouden zijn voor de buitenwereld. Goed nieuws dus voor de tweeling en Marjorie gaat nog een laatste keer op bezoek in Broadmoor voordat ze overgeplaatst zullen worden. Ze neemt die dag haar dochter mee op bezoek bij de tweeling en ze hebben het in het begin heel gezellig met elkaar. Ze drinken thee en kletsen en lachen wat.
Maar dan ineens, midden in het gesprek, zegt Jennifer, Marjorie, ik zal binnenkort doodgaan. En Marjorie die lacht een beetje zo van, joh, toch niet zo gek. Je bent 29 jaar oud, je bent niet ziek en je staat op het punt om overgeplaatst te worden. Hoezo zou je doodgaan? Maar Jennifer antwoordt heel serieus, omdat we dat besloten hebben. Marjorie ziet dat de tweeling het meent en ze voelt meteen een soort van angst over zich heen komen, waarop de tweeling vervolgt. We hebben een pact gesloten. Op de dag dat we Broadmoor mogen verlaten, moet er één van ons sterven, zodat de ander echt vrij zal zijn. Marjorie kijkt de tweeling aan en ziet dat Jennifer bang is. Het valt haar nu ook op dat ze ingevallen wangen heeft en dat ze een rode huidskleur heeft. Marjorie is na het bezoek ontzettend ongerust en wanneer ze ook van het personeel hoort dat Jennifer en June heftige ruzies hebben gehad over wie er dood zou moeten, belt ze met de behandelend artsen. Zij geven aan dat ze de tweeling extra in de gaten zullen houden, maar verzekeren Marjorie ervan dat ze zich geen zorgen hoeft te maken.
Dus er zit voor haar niks anders op dan wachten op het telefoontje waarin ze haar zullen vertellen dat ze allebei veilig aangekomen zijn in de Caswell Kliniek. Een paar dagen later, in maart 1993, is het dan zover. De tweeling vertrekt uit Broadmoor richting Caswell Clinic. Ze zijn opgewonden, want dit betekent dat ze hun 30ste verjaardag buiten Broadmoor zullen gaan vieren. De zussen spreken op dat moment met elkaar af dat ze het goed zullen gaan doen in Caswell. Ze moeten blijven praten met mensen, geen gekke dingen doen, vrienden maken en vooral vrolijk zijn, zodat ze over een jaar eindelijk vrij zullen komen.
En hoewel ze allebei heel blij zijn om Broadmoor achter zich te laten, is Jennifer die dag niet helemaal fit. Ze is vooral heel moe, maar iedereen denkt eigenlijk dat ze een verkoudheid te pakken heeft. Zodra ze de poort uitgereden zijn, op weg naar Caswell, valt Jennifer vrij snel in slaap op de schouder van June. Het is een vrij lange rit en wanneer ze aankomen bij de Caswell Clinic, blijkt Jennifer niet bij bewustzijn te zijn. Nou, ze wordt direct naar binnen gebracht en onderzocht door artsen, maar zij snappen er ook niks van. Jennifer was altijd hartstikke gezond. Helaas overlijdt Jennifer niet veel later om 17:15 die avond. Ze is 29 jaar oud geworden.
Sommige dokters denken dat de hoge dosis medicatie die ze nam in Broadmoor haar immuunsysteem verzwakte. Maar de tweeling kreeg dezelfde behandeling tijdens hun verblijf in Broadmoor. En June was wel in goede gezondheid toen Jennifer stierf.
Een uitgebreide autopsie wijst later uit dat Jennifer een natuurlijke dood stierf door acute myocarditis. En dat is een ontsteking van de hartspier.
Er worden geen andere opvallendheden geconstateerd. Geen gif naar het bloed bijvoorbeeld. Het blijkt echt pech te zijn. Enkele dagen na het overlijden zoekt Marjorie June op. June praat openlijk over hoe ze het aan de ene kant heel moeilijk vindt dat haar zus dood is, maar dat het haar ook een zekere vrijheid heeft gegeven.
Nou, die June zit dan ongeveer nog een jaar in de Caswell Clinic en het voor haar natuurlijk heel vreemd, want ze is gewoon ineens alleen. En ze is natuurlijk heel haar leven onderdeel geweest van een tweeling en nu moet ze het alleen zien te rooien. En dat is voor haar gewoon heel vreemd. En ja, het geeft inderdaad een stukje vrijheid, een stukje opluchting, maar ze mist haar zus natuurlijk ook gigantisch. In 1994 wordt ze dan vrijgelaten uit de Caswell Clinic en ze gaat dan in de omgeving van haar ouders wonen. En June is eigenlijk nog steeds niet heel graag onder de mensen, maar ze is wel heel zorgzaam, zo vertelt haar zus Greta. Zo gaat ze ook 2 dagen per week naar het huis van hun bejaarde moeder om schoon te maken en voor haar te zorgen. June zegt zelf dat ze iedere dag aan Broadmoor denkt. Dan hoort ze in gedachten het rinkelen van de sleutels van de bewakers en dan denkt ze ook automatisch aan Jennifer. Maar ze heeft ermee leren leven. Ze is gelukkig en heeft goed contact met haar familie, haar moeder, haar zussen en haar broer. En Aubrey, haar vader, die overlijdt op 21 juli 2017.
Het leven is natuurlijk wel heel anders gelopen dan ze van tevoren had gedacht, toen ze nog een klein meisje was. Ze zou eigenlijk trouwen, kinderen en kleinkinderen krijgen. Zo had ze het zich voorgesteld met haar zus. Maar ze is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Ze is wel gelukkig en geeft ook aan dat verbitterd of boos zijn haar niet verder helpt. Ze is blij dat ze leeft en haar leven kan leiden.
En die Jennifer schreef ook in haar dagboek dat ze wist dat ze eerder dood zou gaan dan June. En dat het ook niet uit zou maken als June dan maar gelukkig zou zijn. Dat is wel wat ze crazy. Heftig, hè?
Ik vond het best wel een heftig verhaal, toch? Maar wat zou de tweeling nou uiteindelijk gehad hebben dan?
Ja, er zijn mensen die beweren dat ze een vorm van autisme hadden. Maar daar was in die tijd nog een stuk minder over bekend. Dus ze hebben nooit de diagnose gehad. Maar ik denk dat daar wel wat in zit. En nou ben ik natuurlijk geen psycholoog. Maar het lijkt erop dat ze gewoon die prikkels niet aankonden of zo. Ja, hè?
Of dat ze dat non-verbal autisme hebben. Dat heb je ook, toch?
Ja, en wat ik las was dat ze dan meer dachten aan Asperger. Omdat ze wel heel intelligent waren, heel creatief, heel welbespraakt. Ja. Dat hoorde je natuurlijk niet. Maar als ze met elkaar praten en in hun boeken en verhalen die ze schreven, ja, kwam dat heel duidelijk naar voren.
Precies.
Maar ook in de brieven die ze aan hun ouders schreven en dergelijke. Hè? En ik denk wel eens van, ja, misschien waren die prikkels zoveel dat ze daardoor in hun eigen wereld doken. En dat was dan met elkaar. Dus daardoor hoefden ze ook er niet uit te stappen. Want ook als je kijkt de handen voor de gezichten, als ze die baby zagen van die zus. En
ja, als je het zo opstaat, klinkt het allemaal best wel logisch.
Ja.
De ouders nemen zichzelf ook best wel wat dingen kwalijk. Wat hadden ze nou anders kunnen doen? Of wat hebben ze verkeerd gedaan?
Nou, ik snap dat ze zich dat afvragen als ouders. Maar ik denk niet dat zij iets anders hadden kunnen doen. Het waren echt hele liefdevolle mensen, zoals ik begreep. Hè? En zij gingen met de situatie om zoals ze dachten dat het beste was, toch?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk wel dat ze echt gewoon vanuit hun hart gehandeld hebben.
Ja, wat moet je hier anders mee? Ik bedoel, ze hebben alle hulp gezocht.
Je kan er niks mee.
Ja, en zij wisten natuurlijk ook niet dat dit zo... hier konden ze ook niks aan doen, toch? Dat was de rechter die het besloot. Nou, we hebben voor deze aflevering ontzettend veel informatie verzameld, gelezen, bekeken. En mocht je het interessant vinden, ga dan zeker even iets bekijken op bijvoorbeeld YouTube. Want er is best wel veel interessante informatie te vinden. En ja, het geeft toch wel weer een extra beeld bij deze hele aflevering. Als je ze ook ziet bewegen en dergelijke.
Ja, precies. Dat vond ik ook. Ik heb ze natuurlijk zelf ook allemaal gezien.
Ja.
Maar ik vond wel echt dat het, ja, goed. Je kan veel makkelijker een beeld schetsen.
Ja. Er is ook een documentaire gemaakt door de BBC in 1986. En die hebben we ook gezien. En daarin zie je ook een aantal beelden uit de jonge jaren van de tweeling. Maar je ziet ook June die een interview geeft en haar kant van het verhaal vertelt.
In 1999 brengt de rockband Manic Street Preachers een nummer uit dat geïnspireerd is door de tweelingzussen. Het nummer heet Tsunami en eindigt zelfs in de top 20. In 2022 verschijnt de film Silent Twins. En die hebben we ook gezien. Deze film staat trouwens gewoon op Netflix en geeft wel een idee hoe het leven van de tweeling gelopen is, maar is ook vooral heel creatief. Er worden ook heel veel verhalen van de meisjes uitgebeeld op een hele creatieve manier. Dus die zou ik ook zeker aanraden.
Ja, ik vond het wel een hele mooie film. Het is bijna helemaal zoals het gelopen is. Er zitten een aantal dingen die niet kloppen, maar ik zou hem zeker gewoon gaan kijken.
Ja, ik ook.
Nou, in 2022 wordt dan het boek van June, de Pepsi-Cola Addict, opnieuw uitgegeven. En je kunt het nu ook gewoon bestellen op Bol of Amazon. Begin 2024 bracht BBC de podcast June, The Voice of a Silent Twin uit. Ik heb die 9 afleveringen over de tweeling ook geluisterd. En ik had het idee dat hierin grotendeels het geluidsmateriaal gebruikt is van de BBC-documentaire uit 1986. Sommige stukken waarin Jennifer vertelt zijn vrij moeilijk te verstaan, vond ik. Omdat je ook alleen het geluid hebt natuurlijk. En geen ondertiteling, zoals bij de documentaire. Maar ik vind de podcast toch een aanrader.
In september 2024, dus heel recent, verscheen het boek Discomania. Een verhaal geschreven door Jennifer. En dit verhaal gaat over een lokale discotheek die bezoekers aanzet tot krankzinnig geweld.
Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. En we hopen natuurlijk dat jullie weer met heel veel plezier geluisterd hebben.
Binnenkort plaatsen we het beeldmateriaal natuurlijk op onze Instagram-pagina, @bizarrevaderdepodcast. En we zouden het ontzettend leuk vinden wanneer jullie onze podcast een duimpje omhoog willen geven, dus de podcast zelf, of een 5-sterren review op Spotify.
Tot de volgende keer!
Tot de volgende keer!